Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 118 zingen wij het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt, we noemden nu het 11e vers van Psalm 118. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Wij herzeggen u Johannes 14, de versen 1 tot en met 21, toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Johannes 14, de verzen 1 tot en met 21. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze paasmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14, daarvan het 19e vers, het tweede gedeelte, deze woorden: want ik leef en gij zult leven. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het evangelie van Pasen. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de prediker. In de tweede plaats willen we letten op de prediking. En in de derde plaats willen we letten op de toepassing. Dus deze tekst bepaalt ons vanmorgen bij de prediking van Pasen. Onze eerste gedachte, de prediker van dit evangelie. En dat is de grote ik uit onze tekst. Ik leef. Letten wij erop wie dat zegt en wanneer dat gezegd wordt. Onze tweede gedachte, de prediking. De inhoud van de prediking is het leven, want Christus zegt: ik leef. En onze derde gedachte, de toepassing. Er is een hele aparte toepassing die Christus bij deze boodschap heeft. Hij zegt: gij zult leven. Gemeente, wij zijn hier vanmorgen bijeen op deze zondagmorgen om het evangelie van Pasen te overdenken. En Pasen is een feit. En wat is een feit, jongens en meisjes? Een feit is iets dat vaststaat, dat is bewezen. Er zijn heel veel feiten. Pasen is een feit. Maar Pasen is een bijzonder feit. Pasen is een heilsfeit. En daarom moet dat feit ook gepreekt worden. Daar heeft de Heer Jezus de opdracht voor gegeven. En er zijn er ook velen die dat paasevangelie gepredikt hebben. De eerste die dat waren de engelen. Die door God uit de hemel zijn gezonden om de steen af te wentelen. Het zijn de engelen geweest die tegen de vrouwen hebben gezegd: hij is hier niet. Want hij is opgestaan. Kom, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. De engelen waren de eerste paaspredikers na de opstanding van de Heere Jezus Christus. En ook de vrouwen zelfs hebben dat evangelie gepredikt. Nee, niet op de preekstoel, niet als ambtsdragers. Maar de Heere heeft ze wel willen gebruiken. Hij heeft ze naar zijn discipelen gezonden. Zegt tegen mijn discipelen. Ze hebben de boodschap overgebracht: Jezus leeft. En niet alleen de vrouwen hebben die boodschap gebracht, maar ook de discipelen zelf hebben die boodschap gebracht. Dat is kort na de opstanding gebeurd en dat is ook na de opstanding telkens gebeurd. Dus gemeente, dat paasevangelie, dat is door velen gepredikt. En er waren onderscheiden predikers. Er zijn er die er vast van overtuigd waren dat Jezus leefde. Maar er zijn er ook die hebben zelfs aan dat paasfeit nog getwijfeld. Ook Thomas was geroepen om het evangelie te verkondigen, maar wij weten hoe dat hij aan het schudden is gegaan. Toch heeft hij later ook mogen prediken: Jezus leeft. En nu gaan we vanmorgen luisteren, jongens en meisjes, naar een hele unieke paaspreek, een hele bijzondere preek. Zo is er maar één. En zo kon er ook maar één preken, want al die andere predikers die ik zojuist genoemd heb, die konden alleen maar zeggen: hij leeft. Jezus leeft. En wij gaan vanmorgen samen luisteren naar een prediker die zegt niet hij leeft, maar die zegt ik leef. En er is er maar één die dat zeggen kan, de Heere Jezus Christus zelf. Hij wijst hier op zichzelf. Ook in het 6e vers, daar zegt hij, ik ben het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Deze tekstwoorden zijn genomen uit de afscheidswoorden die de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gesproken. Er zijn heel veel onderwerpen aan de orde geweest in Johannes 14, 15, 16. De Heer heeft gesproken over zijn heengaan. Hij heeft gesproken over de komst van de Heilige Geest, de trooster op de grote Pinksterdag. Hij heeft ook gesproken over Pasen. Dat zien we hier in onze tekst. Hij heeft gesproken over zijn opstanding uit de doden. Hij heeft gezegd, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Waarom zal de wereld hem niet meer zien, jongens en meisjes? Omdat de Heer Jezus in het graf ligt. Dan gaat de grote steen voor het graf. We hebben het gehoord op Goede Vrijdag, hoe de Heere Jezus begraven werd. Niemand kan hem meer zien. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar heeft hij gezegd in het 16e hoofdstuk, wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Met andere woorden, die steen die zal weggerold worden voor het graf. En ik zal tot u komen, ik zal u opzoeken. Nee, de wereld zal mij niet meer zien na mijn opstanding. Want ik ga heen tot mijn Vader, maar gij zult mij zien. Dus een kleine tijd en ze zouden hem niet zien, dat zou maar 3 dagen duren. Dat is een hele kleine tijd. Maar ik denk dat het voor de discipelen een eeuwigheid geduurd heeft, die 3 dagen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En die kleine tijd, dat waren 40 dagen na zijn opstanding. Toen hij verscheen aan zijn discipelen en niet aan de wereld. En dat gaat de Heer Jezus hier zeggen. Hij zegt, gij zult mij zien. Pasen, gemeente, is geen verrassing. Ja, dat was een verrassing voor de vrouwen. Een hele grote verrassing. Want ze dachten dat de steen voor het graf was en die konden zij niet afwentelen. Pasen was een grote verrassing voor de discipelen, want dat hadden ze niet zien aankomen. Maar Pasen is geen verrassing voor de Heer Jezus Christus zelf. Hij was volkomen overtuigd van zijn opstanding. Zo blijkt uit deze tekst. Want ik leef. En wanneer heeft hij deze woorden gesproken? In zijn afscheidswoord. Dus voor zijn sterven. De gemeente, dat maakt deze woorden eigenlijk heel bijzonder. Dat maakt deze woorden niet minder van betekenis, maar dat maakt deze woorden juist dieper van betekenis. Want ik leef. Hij moet de dood nog in. En toch zegt hij, want ik leef. Jongens en meisjes, achteraf is het altijd makkelijk praten. Veel mensen praten achteraf. En dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, ja, dit is een feit, want je kunt het nu met je eigen ogen zien. Maar de Heer Jezus spreekt niet achteraf. De Heer Jezus spreekt vooraf. Want ik leef. En hoe kun je nu zien dat iemand de waarheid spreekt, als zijn woorden uitkomen? De Heer zegt dat ook in zijn woord. Je kunt de valse profeten daaraan herkennen dat hun woorden niet uitkomen. En je kunt de ware profeten daaraan herkennen dat hun woorden geschieden. Want nu, deze dag, gemeente, is het bewijs dat Jezus een ware profeet is. En dat geldt niet alleen van deze profetie, maar dat geldt van al de woorden die hij gesproken heeft. Ze zijn allemaal uitgekomen, of ze zullen ook allemaal uitkomen. Het heilsfeit van Pasen, dat bewijst ons de waarheid van de woorden van Christus. Want ik leef. Dat woord dat heeft betrekking op zijn opstanding uit de doden. Want wij begrijpen natuurlijk wel als de Heer Jezus zegt, want ik leef, dat hij op dat moment niet tegen zijn discipelen bedoelt te zeggen dat hij leeft. Want jongens en meisjes, dat zien ze wel, dat de Heer Jezus leeft. Als ik vanmorgen tegen jullie zeg, ik leef, dan zeggen jullie, ja natuurlijk dominee, dat kunnen wij wel zien, want uw mond gaat open, uw handen bewegen, uw ogen kijken, u leeft. Dus de Heer Jezus zegt hier niet tegen zijn discipelen, ik leef op dit moment, want dat zien ze natuurlijk wel, dat begrijpen ze wel, maar deze woorden hebben echt betrekking op Pasen. Hij profeteert het tevoren, want ik leef. Nog een kleine tijd en gij zult mij niet zien, maar wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Met Pasen zal ik aan mijn gemeente verschijnen. Waarom heeft de Heer Jezus daar zoveel zekerheid over? Bij ons is vaak zoveel onzekerheid, ook bij Gods kinderen. Ze mogen soms wel eens geloven dat ze leven zullen, eeuwig leven. Maar het wordt ook weer zo vaak besprongen. Er zijn vaak tijden dat ze dat niet meer durven zeggen. En daarom, hoe kan de Heer Jezus dat nu zeggen met zoveel zekerheid? Want ik leef. Wel, hij is sterker dan alle mensen, gemeente. Hij is sterker dan de dood. Als wij sterven, dan kunnen wij niks meer beginnen. Wij kunnen niet het leven weer tot ons nemen. Als wij gestorven zijn, dan kunnen wij onze handen niet meer gebruiken. Maar de Heer Jezus is God en mens. Hij kan het leven wel weer tot zich nemen. Hij is van niemand afhankelijk. En daarom kan hij zeggen, want ik leef. Hij heeft de macht om het leven af te leggen. En hij heeft ook de macht om het leven wederom tot zich te nemen. En daarbij komt ook nog dat hij de Vader kent zoals geen ander de Vader kent. Hij weet dat zijn Vader voor 100% betrouwbaar is. En zijn Vader heeft hem beloofd, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De Vader heeft het hem beloofd. En daarom kan hij zeggen, want ik leef. Zou zijn Vader het hem beloven en het niet geven? Zouden zij die overeenkomst die in de vrederaad gesloten is, zouden zij die beide verbreken? Nee, want ik leef. Christus weet dat zijn verdienste voldoende is. Hij weet dat hij zijn werk afmaken zal. Hij is niet bang dat hij zal struikelen onder het kruis en dat hij het kruis niet brengen kan naar Golgotha. We hebben het gehoord in de achterliggende weken. Hij heeft de Via Dolorosa helemaal uitgelopen. En als hij dat zou doen, dan zou hij leven. Dat kan hij hier met zekerheid al zeggen, want ik leef. En weet je wat zo mooi is, jongens en meisjes, dat deze woorden die ik preken mag vanmorgen op deze bijzondere dag, die staan in de tegenwoordige tijd. Dat hebben jullie misschien op school al gehad. Soms dan staat een zin in de tegenwoordige tijd en soms dan staat een zin in de verleden tijd. En wat is het verschil? Als het in de verleden tijd staat, dan was het zo. Dan is het voorbij. Dan geldt het vandaag niet meer. En als ik dat zou moeten preken vanmorgen, Jezus leefde. Wat zou dat een arme paasboodschap zijn. Maar de Heere Jezus zet deze woorden in de tegenwoordige tijd, zelfs voor zijn sterven. En deze woorden staan ook nu vanmorgen in de tegenwoordige tijd. Deze prediker leeft. Wij zijn niet afhankelijk van kleine predikers. De Heer Jezus was van zijn discipelen niet afhankelijk. Hij moest zelfs zijn discipelen opzoeken om hen te overtuigen van het paasevangelie. Zodat zij die boodschap ook uit mochten dragen in Jeruzalem, in Samaria, tot aan de einden van deze aarde. Dus de prediker die staat op de voorgrond, dat is de Heere Jezus zelf. En alle predikers moeten vandaag verdwijnen achter die grote levende koning die uit het graf verrezen is. Onze eerste gedachte, de prediker. We gaan in onze tweede gedachte, de prediking. Wat is nou de inhoud van de boodschap die de Heere Jezus brengt? Eigenlijk zijn dat maar twee woordjes. Ik leef. Ik leef. Die prediking die gaat over het leven. De gemeente, dat is een wonder op zich. Want wij hebben het leven verbeurd. Als het in de kerk nooit meer zou gaan over het leven, dan zou dat rechtvaardig zijn. Want wij hebben de dood gekozen boven het leven in ons verbondshoofd Adam. De Heere heeft met Adam een verbond gemaakt, jongens en meisjes. En hij heeft gezegd dat Adam gehoorzaam moest blijven en dat hij dan het eeuwige leven van de Heere zou verkrijgen. En die gehoorzaamheid die zou blijken dat hij luisterde naar de Heere. Hij mocht van alle bomen eten, maar niet van die ene. En wat deed Adam? Hij maakte God tot een leugenaar. Hij geloofde God niet. Hij geloofde de duivel. Hij at van die vrucht. En de Heere heeft gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zo zult gij de dood sterven. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. De dood is een feit. De dood is werkelijkheid. De dood is realiteit. En we geloven het niet. Wij zien het rondom ons heen, gemeente. We weten dat het ook voor ons komt. Maar de mens van nature gelooft het niet. En toch moet ik dat ook preken vanmorgen. De werkelijkheid van de dood. Want wat heeft het voor zin om te preken over de werkelijkheid van de opstanding als je niet in de dood gelooft? En de dood mogen wij niet verzwijgen. Zoals dat zo vaak gebeurt. Wij moeten zelfs zeggen dat de dood veel, veel ingrijpender is dan wij vaak denken. Want de dood is drievoudig. De tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Heeft de Heer Jezus dat ook geleerd, de dood? Ja, zeker heeft de Heer Jezus dat geleerd. Hij heeft dat keer op keer gepredikt. Als er één was die geloofde in de dood, dan is het de Heer Jezus geweest. Want hij was op weg naar de dood. En zijn discipelen geloofden het niet. Maar hij heeft keer op keer gezegd dat hij ging lijden en dat hij ging sterven. Hij heeft geloofd dat de dood de straf is op de zonde en dat hij die straf zou dragen. Dat is een feit. De dood is een feit. De dood is geen fictie, maar de dood is werkelijkheid. En de dood krijgen wij niet uitgebannen. En het zou niet eerlijk zijn om te preken over Pasen zonder te preken over de dood. Maar juist tegen die zwarte achtergrond van de dood krijgt het heilsfeit van Pasen zo'n schitterende glans. Pasen moet gepredikt worden tegen de zwarte achtergrond van de dood. Christus is de dood ingegaan. Hij is het graf ingegaan, maar hij heeft de dood overwonnen. En nu horen we hem hier zeggen, ik leef. Hij zegt niet, ik ben de dood. Want hij heeft de dood overwonnen. In hem is de dood niet. Hij heeft de dood ook niet verdiend. Hij mag zeggen, ik leef. En dat is ook de inhoud van de paasprediking, gemeente. Dat is het vaste fundament. Het viel mij zo op, toen ik deze tekst onderzocht, dat de Heer Jezus daarmee begon. Hij zegt, ik leef. Ik leef, dat staat vast. En dat leer ik de studenten ook in Rotterdam. Dat ze in de prediking eerst voorwerpelijk de boodschap moeten brengen en dan onderwerpelijk. En waarom niet eerst onderwerpelijk? Wel, in het onderwerpelijke, daar is beweging. In het onderwerpelijke, daar ligt geen vastheid. In het onderwerpelijke, daar is het vandaag in de wolken en morgen in de kolken. Maar in het voorwerpelijke heb je dat niet. Het voorwerpelijke, dat is vast. Het is ook heel opvallend als je de preken van wijle dominee G.H. Kersten leest, dat hij zoveel aandacht besteedt aan het voorwerpelijke. Wat is dat, jongens en meisjes, het voorwerpelijke? Dat is dat wat de Heer Jezus voor zijn volk heeft gedaan. En dat staat vast, dat is een feit, daar is geen beweging in te krijgen. En dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij zegt, want ik leef. Die boodschap is onbeweeglijk, hangt niet af van ons geloof. Hangt niet af van wat wij ervan bevinden of gevoelen of denken. Hangt niet af van wat de discipelen daarvan over kunnen nemen. Nee, dat is een eeuwige, onbewegelijke vastheid. Want ik leef. Hij is de verwerver van het leven. Hij zegt dat hier voor zijn sterven. Hij zal het leven verdienen in de weg van zijn gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid van de Heer Jezus heeft twee kanten. Er is een lijdelijke gehoorzaamheid en een dadelijke gehoorzaamheid. De lijdelijke gehoorzaamheid heeft met het lijden te maken en de dadelijke gehoorzaamheid heeft met zijn daden te maken. De Heer Jezus is gehoorzaam geweest in zijn lijden. Ik laat dat nu rusten, want dat was de Via Dolorosa. De Heer Jezus heeft heel die weg gelopen. Hij heeft alles gedaan, van het rechthuis tot aan het graf. Hij is gehoorzaam geweest aan alles wat er voldaan moest worden. Want anders kon de Heer Jezus niet zeggen, ik ben het leven. Hij kon ook niet zeggen, ik leef. Als hij maar die halve weg had gelopen, of als hij een stukje van die weg had overgeslagen, dan was hij uit het graf niet gekomen. Dan had de Vader daar nooit toestemming voor gegeven. Want de Vader die eist een volkomen betaling. Maar hij heeft de Via Dolorosa geheel gelopen. En hij kan zeggen, ik leef, want hij heeft de wet van zijn Vader volkomen gehouden. En het leven dat is beloofd op de onderhouding van de wet. Dat was voor Adam zo en dat is ook voor Christus zo. Hij kon het leven verwerven voor zijn kinderen in de weg van de gehoorzaamheid aan Gods wet. En hij heeft die wet nooit overtreden. Hij heeft alles gedaan wat God in zijn wet van hem eist. En dat weet ik zeker, jongens en meisjes. En hoe weet ik dat dan zeker? Door de opwekking van de Heere Jezus uit de doden. De Vader laat het zien. Met Pasen wordt wel eens gezegd, dan geeft God de Vader de kwitantie. En wat is de kwitantie? We zouden zeggen, dat is het kassabonnetje. Dat je betaald hebt. Je krijgt pas het kassabonnetje als je betaald hebt. En zo heeft de Heere Jezus met Pasen de betaalde rekening gekregen. De Vader liet zien dat hij alles had aangebracht. Want ik leef. Wat een boodschap. Wat een heerlijke boodschap om vandaag te mogen brengen, gemeente, in deze vreselijke tijd waarin wij leven. Jezus leeft. Ja, maar Jezus leeft. Ik leef. Ja, nee, dat is 100% waar. Daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Dat is voorwerpelijk, voor eeuwig vast. En er zijn veel mensen die proberen om deze prediking uit te roeien. Om de mond te snoren. Ik denk aan de wachters, jongens en meisjes. Die wilden deze preek niet horen. En ze zijn zich bijna doodgeschrokken toen de Heer Jezus is opgestaan uit het graf en toen die engel kwam en die steen wegrolde. Ze zijn als doden, ze zagen eruit alsof ze gestorven waren, lijkwit, zijn ze weggehold. Maar voor een paar centen hebben ze beloofd dat ze een andere boodschap gingen verspreiden. Een leugenboodschap. En weet je wat die boodschap was? Jezus is dood. Jezus leeft niet. Zijn discipelen hebben hem gestolen. Het verhaal klopt niet. En dat is een boodschap, je zou het niet verwachten. Want die boodschap die is zo doorzichtig als het maar zijn kan. Maar deze boodschap werd grif geloofd. Ze hebben het vast geloofd. Jezus is dood. De gemeente, die boodschap die is altijd bestreden. En niet alleen van de kant van de wereld. Niet alleen van de kant van de wachters. Dat waren Romeinse wachters, dus dat waren wereldse mensen. Maar weet u wie deze boodschap ook altijd bestreden hebben? De Joodse godsdienst. Het Sanhedrin. Als straks de apostelen preken, jongens en meisjes, Jezus leeft, want zij preken in die enige naam. Dan worden ze gevangen genomen. En dan wordt hun mond gesnoerd. Dan wordt gezegd door het Sanhedrin, dit mag je nooit meer zeggen. Je mag niet meer preken in die enige naam. Je moet stoppen. Dus ook van de kant van de godsdienst werd geprobeerd om dat heilsfeit tot fictie te maken. En dat gebeurt ook nu, gemeente. Niet alleen de wereld zaait verwarring, maar de kerkmensen zaaien ook verwarring en vertwijfeling. Theologen zijn de grootste zaaiers van verwarring. Mensen die de evolutietheorie gaan aanhangen en vermengen met de Bijbelse leer, ook in onze reformatorische kring. Het is ongelooflijk wat er aan verwarring wordt gezaaid vanuit onze eigen kring. Deze boodschap is een gevaarlijke boodschap. Althans, dat is een gevaarlijke boodschap voor de vijanden van de Heer Jezus. En waarom is dat een gevaarlijke boodschap? Als Jezus leeft, dan betekent dat mijn dood. Als Jezus leeft, dan zal Hij de vloek over mij brengen. Als Jezus leeft, dan klopt het bij mij niet. Want deze godsdienstige mensen, die zoeken het leven in zichzelf. Die zoeken het leven in hun vrome godsdienst. Die zoeken het leven in hun eigen gerechtigheid. Die zoeken het leven in doen en laten. Hier een weinig, daar een weinig. Maar dat is het leven niet, dat is de dood. Dat is de dood. Jezus leeft. Die boodschap, gemeente, die mag vandaag nog gebracht worden. En de wereld is van Jezus nog niet af. Dat hoopt men wel en dat wil men wel. En daarom deze Paasdag is heel belangrijk. Men is van Jezus nog niet af. Deze koning zal voor zijn kerk zorgen en dat voelt de wereld aan. En daarom is de wereld zo angstig en zo bedreigend richting deze discipelen om hun mond te snoeren. Maar de Heere zorgt ervoor dat deze prediking nog altijd klinken mag, tot bemoediging en tot versterking. Maarten Luther, jongens en meisjes, dat was een bijzonder mens. En wat bedoel ik daarmee, een bijzonder mens? Maarten Luther was niet altijd evenwichtig. Maarten Luther was een gevoelsmens. En daarom kun je uitspraken van Luther ook heel erg misbruiken. Want hij liet zich niet altijd drijven door de dogmatiek. Hij liet zich soms ook heel erg drijven door zijn gevoel. En mensen die dat hebben, die zijn ook heel kwetsbaar. Dat was Luther ook. Luther was een gemakkelijke prooi voor de vorst der duisternis. Luther zat vaak in de put. En ik heb gelezen, jongens en meisjes, dat er tijden waren dat Luther met een krijtje op de deur schreef en op het raam schreef: Vivit. Vivit. Wat betekent dat? Dat is een Latijns woord. En als je dat wil vertalen in het Nederlands, dan zijn het twee woordjes. Het betekent: Hij leeft. Hij leeft. Dat hield Luther op de been. En dat mag ook vandaag nog gepredikt worden, gemeente, opdat in deze tijd van verwarring dat vaste feit niet zal ondergesneeuwd worden. Jezus leeft. En Luther zegt: omdat Hij leeft, zal ik leven. Want Hij heeft gezegd: ik leef. En gij zult leven. Een voorwerpelijke waarheid. En of u er nou wat van gelooft of niet, gemeente, dat maakt voor mijn preek niks uit. Dat maakt voor dat tweede punt niks uit. Hij leeft. En of de wereld dat nou gelooft of niet, dat maakt voor deze voorwerpelijke waarheid helemaal niks uit. Hij leeft. Maar het maakt natuurlijk voor ons persoonlijk wel wat uit. Het maakt voor ons persoonlijk alles uit. Want dat leven van de Heer Jezus, dat moet ook worden toegepast. En dat noemen wij onderwerpelijk. En dat vinden we ook in die preek van de Heer Jezus. Want Hij zegt: en gij zult leven. Onze derde gedachte. Maar eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 72 en daarvan het 8e en het 11e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. En het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen na. Psalm 72 en daarvan het 8e en het 11e vers. Onze derde gedachte, de toepassing. Vroeger dan zeiden de dominees na het laatste versje wat we zojuist zongen, om nu nog met een woord van toepassing te eindigen. En dat doet de Heer Jezus hier ook in deze tekst. De inhoud van de preek was: ik leef. En dat staat onomstotelijk vast. Maar hoe kom je daar nou aan? Gij zult leven. Hier staat niet: gij moet zorgen dat gij ook leeft. Dat is ook een boodschap die vanaf veel kansels gebracht wordt, gemeente. Gij moet ook leven. Maar dat is een arme, arme boodschap als je die moet brengen aan dorre doodsbeenderen. Dat ze moeten gaan leven, dat kan ook helemaal niet. Maar deze levende Jezus deelt het leven ook mee aan dode zondaren. En daar ligt de troost van het Paasevangelie. We vinden hier een belofte van leven. Gij zult leven. En voor wie is die belofte? Ja, jongens en meisjes, mensen die leven, die hebben daar niks aan zo'n belofte. Als iemand leeft en ik zeg tegen die persoon, je zult leven, dan zegt die persoon, ja, wat bedoelt u daarmee? Ik leef toch al? Wat heb ik daaraan? Dus dit is een belofte voor mensen die het leven verloren zijn. Zijn die er ook? Jazeker zijn die er. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn levende mensen. Want dode mensen missen het leven niet. Maar als de Heer Jezus mensen levend maakt door zijn geest, dat heeft hij de mensen in Efeze gedaan onder de prediking van de apostel. Zij waren eertijds dood, maar u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. En we lezen het ook in de profetie van Ezechiël. Wat de Heere doet in het leven van zijn volk, ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef. En als dat gebeurt, dan leer je jezelf kennen als geworpen op de vlakte van het veld. Dan kom je erachter, ja, dat je sterven moet. Dat de toestand er heel slecht voor staat, want sterven, dat is God ontmoeten. Toen de Heere kwam in het leven van Saulus, toen zei hij niet, ik leef. Nee, hij dacht dat hij verloren ging. En hij leefde. Juist toen hij geestelijk levend werd gemaakt, toen kreeg hij met de dood te maken. Hij moest sterven, God ontmoeten, en hij kon niet sterven. Dat is nog zo, gemeente. Dit is een belofte waar de Heere plaats voor maakt in het leven van zijn kinderen. Gij zult leven. Mensen die het leven verliezen. Bent u het leven wel eens verloren? Want dat leert de Heere zijn kinderen. Wij zien het leven, jongens en meisjes, in de wereld. Dat is het leven. Daar kun je hard ophalen. Dat dacht ik vroeger ook. Maar als de Heere in je leven komt, dan ga je zien, de wereld is de dood. Dan staat overal de dood opgeschreven. Magor missabib, schrik van rondom. In de wereld kun je het leven niet vinden. Althans, niet het echte leven. Ja, maar misschien vind ik het in mezelf. Dat gebeurt ook als de Heere in het leven van mensen komt. Dan kunnen zij het leven niet meer vinden in de wereld, maar dan denken ze nog wel dat ze het leven in zichzelf kunnen vinden. In hun doen en laten. Maar in mij is het leven ook niet gemeend. Arme kerkgangers die daar nog steeds het leven in zoeken, in wat wettische betrachtingen. Want u mist ontdekking. Weet u wat hier van binnen zit? Hier zit niet het leven, hier zit de dood. Het is de dood in de pot met alles wat wij voor het leven houden. Wij moeten erachter komen dat we midden in de dood liggen. Zoals die dichter, die zegt ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En om dat nou te aanvaarden, gemeente, dat wij de dood verdiend hebben, dat wij de dood gekozen hebben. Ik zeg dat maar in een paar zinnen zo, maar dat is een hele weg. Ja, Saulus was het maar 3 dagen. Maar bij de meeste van Gods kinderen is die weg toch langer, om het daar nou mee eens te worden. Dat wij het leven niet meer verdiend hebben. Die stervensweg loopt uit in onze waarneming op de dood. Waarom? Om te leren, jongens en meisjes, die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. En alle die mij haten, die hebben de dood lief. Tot wie is deze belofte gericht? Tot de discipelen. Dat zijn kinderen van God. En zij hebben het leven gevonden. Waar hebben ze het leven gevonden? In zichzelf? Nee, in de Heer Jezus. Heel duidelijk, dat heeft Petrus beleden. Gij zijt de Christus, Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nou, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Petrus wist dat de Heer Jezus het leven was. Maar waarom gaat de Heer dat dan hier opnieuw beloven? Zijn ze dan nog niet levend? Ja, ze zijn wel levend, maar u moest eens weten hoe de situatie op dit moment is, gemeente. Ze hebben de dood voor ogen. Jezus gaat de dood in. Ze raken Jezus kwijt. En Jezus is hun leven. Dus als je Jezus kwijtraakt, dan kom je ook in de dood. Dat is hun beleving. Met hun geopenbaarde middelaar komen zij in de dood terecht. En ze willen niet in de dood terechtkomen. Ze willen hun leven niet verliezen. Ze willen hun leven altijd nog vasthouden. Maar de Heer Jezus zegt, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En die het verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. En dat is nou in het leven van deze kinderen van God nog een strijd. Ze houden zich nog vast aan die laatste strohalm om te leven. Maar die strohalm die zal knakken. En nu gaat de Heer Jezus hen bemoedigen. Gij zult leven. En waarom zult gij leven? Niet omdat gij u nog vasthoudt aan die laatste strohalm, maar omdat ik leef. En dan staat er direct voorafgaande aan onze tekst, en gij zult mij zien. Wanneer? Met Pasen. En wat zal dat een verblijdend zien zijn, want dan zien zij hem als de betalende borg, dan zien zij hem als de opgestane Jezus, dan zien zij hem niet meer met de grafdoeken, maar dan zien zij hem in hemelse heerlijkheid, dan zien ze zijn doorboorde handen, dan zien ze zijn doorboorde zijde, dan horen ze zijn stem, vrede zij u lieden, en dan pas dan zullen ze deze belofte verstaan, gij zult leven. Maar dat gaat door de dood. Het gaat langs de dood. In hun waarneming gaat het door de dood heen. Maar gij zult leven, Thomas. En dan zit Thomas daar straks. Op de morgen van de opstanding. Vivid. Nou, vergeet het maar. Hij heeft het uitgewist, jongens en meisjes. Hij schrijft het niet op de deur, vivid. Hij gelooft het niet meer. Maar het is wel waar. En wanneer gaat Thomas leven als hij de Heer Jezus ontmoet? Gij zult leven. Gij moogt delen in mijn opstanding. Gij moogt delen in mijn vrijverklaring. Gij moogt leven in mijn leven. Dan wordt Jezus leven, dat wordt mijn leven. Jezus dood, dat is dan mijn dood. Dan mag ik weten het eigendom te zijn, gemeente, van deze zaligmaker. Is dat geen rijke boodschap van morgen? Voor wie? Voor mensen die midden in de dood liggen. Niet voor vrome mensen, niet voor rijke mensen, maar voor mensen die geen leven hebben in zichzelf. Als je het leven nog hebt in jezelf, dan wordt het voorlopig nog geen Pasen. Dat kan ik u verzekeren. Want zal het Pasen worden in je ziel, dan moet je Jezus volgen op de Via Dolorosa. En als je Jezus volgt, kom je de dood terecht. Maar over die weg kom je ook in de hof van Jozef van Arimathea. Dat was immers het laatste station voor ons op de Via Dolorosa. En in datzelfde graf, u hebt misschien gemerkt met Goede Vrijdag, dat ik er moeite mee had om daar te stoppen. Want de Via Dolorosa is niet het slot. Maar Pasen volgt. Ik leef en gij zult leven. En deze belofte die blijft zijn waarde houden. Deze belofte staat zelfs in de toekomende tijd. Gij zult leven. Dat geldt nu, dat geldt straks, dat geldt eeuwig. Dat geldt ook als Gods kinderen het niet meer kunnen bezien. Deze belofte heeft waarde als de dood nadert. Dat is wat de dood, de eeuwigheid, voor de poorten van de dood te liggen. Waar moet je het zoeken? Maar als dan deze levensvorst bij je is, jongens en meisjes, en die zegt, gij zult leven, want ik leef. Dan hoef je voor de dood niet bang te zijn. Deze paasspreek is zo troostvol, dat is het hart, zou je kunnen zeggen, van het evangelie van vrije genade. Ik leef en gij zult leven. Een aansporing ook voor mensengemeenten die in de leugen geloven. En wat is de leugen? De leugen is, gij zult niet sterven. Dat is een leugen. En zolang als je in die leugen gelooft, dan geloof je ook niet in het leven dat uit Christus is. Er is een aansporing om deze Christus te zoeken. Hebt u alles buiten hem schade en drek leren achten? Zoals de apostel. Schade en drek. De apostel liet zich daar niet meer mee ophouden. Met al datgene wat toch geen waarde had. En waar veel mensen het leven van maken. Hij kon het er niet meer mee doen. En waarom niet? Omdat hij maar één begeerte had. En dat zegt hij ook elders. Om hem te mogen leren kennen. Hij kende hem toch al. Ja, maar om hem nog meer en meer te mogen leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Ik ben het leven. Zal het zijn, gemeente, om in de eeuwige dood te komen, terwijl je hier op Pasen in de kerk gezeten hebt? Dan hebt u nooit de preek geloofd. Dat is het aangrijpende, ook voor degenen die thuis meeluisteren. U gelooft niet in de dood, dus u gelooft ook niet in Pasen. En daarom hoop ik zo van harte dat de boodschap van dood en leven vandaag uw hart mag bereiken. Want Jezus leeft nog. Jozef leeft nog. En zijn schuren zijn nog niet leeg. Anders had het geen zin voor Jacob om naar Egypteland te gaan. En dan had het geen zin voor die broers om naar Egypteland te gaan. Dan zouden ze van de honger sterven. Maar die broers, hun zakken laten het zien. Er is nog overvloed. Jozef leeft nog. Jezus leeft. Dat is een troostvolle boodschap, gemeente, voor Heman. Waarom? Heman is doodbrakende. Doodbrakende, wat een woord. Ja, in zichzelf was de dood en het kwam als het ware gewoon naar buiten toe. In hem was het niet, maar Jezus leeft. En daarom van verre staande, voegt u bij de Godgezinde. Ge mocht er Jezus nog eens vinden. Dat is de ervaring van Thomas. Amen.